Goedenavond allemaal. Fijn dat u weer bij bent op deze dagsluiting, op deze maandag. U ziet, het is vanavond mijn beurt en de organist vanavond is Pieter de Ruiter. Vanavond gaan we lezen uit Johannes 5 en daarin komen we een waarschuwing tegen van de Heer Jezus aan de man die hij zojuist heeft genezen. Psalm 32 bevat ook zo'n waarschuwing. En dat willen we nu eerst met elkaar gaan beluisteren. Pieter zal dat spelen. Psalm 32 is het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gedierd. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. En ook het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugd in God naar waarde, nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugden te allen tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Zingt vrolijk roemt zijn deugden te allen tijd. Een van de deugden van de Heere is zijn barmhartigheid, die hij bewijst in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Daarover gaat het ook in het Bijbelgedeelte wat we vanavond lezen. Johannes 5, daarvan de versen 1 tot en met 16. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoorten badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van welke ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heer, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: sta op, neem uw beddeken op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op die dag. De Joden zeiden dan tot degene die genezen was: het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. Hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw beddeken op en wandel. Ze vraagden hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw beddeken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. Want Jezus was ontweken, alsof er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Ik hoop, geliefde luisteraar, dat u gisteren een goede zondag hebt gehad onder de bediening van Gods woord. En dat de zondag, ondanks de veranderingen die er zijn, toch altijd nog weer een hoogtepunt in uw leven is. Een dag waar je naar uitkijkt. Een dag waar je dan ook weer op terug kunt zien. Omdat de Heere op die dag werkt. De Farizeeën namen het Heere Jezus kwalijk dat hij werkte op de Sabbat. Maar we kunnen wel zeggen dat de Heere in het bijzonder op de zondag, op de rustdag werkt. De Heere Jezus zegt verderop in hetzelfde hoofdstuk: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook, zeker ook op de Sabbatdag. En dat heeft de Heere Jezus laten zien. En misschien dat u daarom ook uit kunt zien naar de zondag, omdat de Heere juist op die dag door woord en geest werkt, voor het eerst in het hart, of voor de zoveelste keer bij vernieuwing. In ieder geval de dag des Heren, waarop hij zijn heerlijke opstandingskracht laat gelden in het levend maken van zondaren en in het lijden van die zondaren door dit leven. De Heer Jezus is in Jeruzalem op een feest. Het zal het loofhuttige feest geweest zijn. Druk is het daar, maar druk is het ook in dat ziekenhuis, Bethesda. Of het een ziekenhuis was met doktoren en verpleegsters, dat moeten we maar niet aannemen. Maar het was in ieder geval een huis vol met zieken. Zoals ook de ziekenhuizen vandaag weer vol liggen. Zieken zijn er altijd. Verdriet, pijn, het leven is ervan vervuld. U bent er misschien wel eens geweest als u in Jeruzalem was, dicht bij de Anna Church. Daar vinden we nog de overblijfselen, de resten van Bethesda. Een huis met een mooie naam. Huis van barmhartigheid betekent het. Huis van barmhartigheid. Maar denk nu niet dat barmhartigheid iets is van beneden. Van de mens, van nature. Barmhartigheid is van God, van boven, uit de hemel. Dat zien we ook in deze geschiedenis, want het was wel een hele bijzondere plaats. Er waren dan wel geen doktoren en verpleegsters, maar af en toe werd dat badwater dat er was beroerd door een engel uit de hemel. Ziet u wel een engel, gezonden door de Heere. En dan kwam dat water in beroering en dan ging er een genezende kracht van uit. En als je dan met je zieke lijf in dat water je baadde, dan werd je geheel en al genezen, wat voor ziekte je ook had. Ziet u hoe groot de macht van de Heere is? Wat voor kwaal je ook hebt, wat voor moeilijkheden er ook zijn, wat voor zorgen. Hij toont zijn barmhartigheid in het oplossen zelfs van de grootste nood. En als dan dat water in beroering kwam, dan leek dat huis van barmhartigheid helemaal niet meer op een huis van barmhartigheid. Dan was het ieder voor zich. Dan probeerden ze allemaal zo snel mogelijk in dat water te komen. En dan vierde het egoïsme hoogtij. Ik eerst, ja. Dat is zo echt menselijk, hè? Ik eerst. En ondanks het feit dat je dan eigenlijk helemaal op jezelf gericht, egoïstisch, naar het water ging, werd je dan toch genezen. Barmhartigheid is dat. Dat heeft toch ook de trek van iets ontvangen wat je toch helemaal niet verdiend hebt. Daar lag ook een man die er al heel lang gelegen had. Of hij die 38 jaren op die plek gelegen had, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval was hij al wel zo lang ziek. En ook hij werd er elke dag gebracht. Een man die verlamd was. Hij had dus de hulp nodig van anderen om in dat water te komen. Maar denk maar niet dat hij die hulp kreeg. Hij lag er al zo lang, hij ging als het ware, zeggen we dan, bij het interieur behoren. Hij lag daar jaar in, jaar uit. En wat is dat voor die man ontzettend moeilijk geweest. Denk het u een ogenblik in, en ik denk dat u het zich niet in kunt denken. Om zo lang ziek te zijn. Verlammingsverschijnselen. Waardoor je jezelf niet meer kunt helpen, van anderen afhankelijk bent. En ja, wat is het dan groot als er erbarmen en medelijden en zorg is. Maar het wordt ook vaak niet gevonden. Barmhartigheid, ja, het is echt inderdaad niet iets typisch menselijk. Maar iets typisch goddelijks. Barmhartigheid. Deze man was eenzaam. En u weet dan waarschijnlijk, ook zeker in deze dagen, bij weinig bezoek en in je stille kamer zijn, dag in dag uit, toch wel wat eenzaamheid is. En misschien wist u het al. Alleen zijn. Niemand kijkt naar je om. Wat is dat erg? Wat kun je dan ook verdrietig voelen? En deze man heeft dat gevoel ook gehad. En misschien dat het verdrietige gevoel ook gepaard ging met een gevoel van haat. jegens al die mensen die hem maar lieten liggen. Een gevoel van haat, van een soort jaloezie ook, als hij anderen blij naar huis zag gaan en hij lag er maar weer. Ze zagen hem geen eens. Tot op die dag, en hij wist niet dat het Sabbat was, elke dag was immers hetzelfde. Tot op een dag er een man bij hem staat. Hij ligt daar op zijn uitgerolde matje, niet op een comfortabel bed, zomaar eigenlijk op de grond. Dan staat er opeens een man bij hem. En die man die kijkt hem aan. Die man ziet hem. En dat is al heel wat. En die man die is toch wel heel bijzonder. Zeker ook als hij een gesprek begint. Juist met hem. En die man stelt dan wel een hele bijzondere vraag. Wilt u gezond worden? Dat is natuurlijk een vreemde vraag. En toch is het juist een vraag, typisch voor de Heere Jezus, om die man aan het praten te krijgen. Er werd naar die man niet meer geluisterd, maar de Heere Jezus die kan luisteren. Die nodigt uit om je hart voor hem uit te storten. Wilt u gezond worden? Het is trouwens ook een vraag die een beetje hoop of een beetje veel hoop wil geven. Zou dat dan nog kunnen? Gezond worden? Die zieke begint. Heer, dat betekent gewoon hier meneer. Hè? Hij weet helemaal niet wie de Heer Jezus is. Dus hij zegt niet Heer, heel eerbiedig, maar meneer betekent het. Ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater. Hij komt dan hè, met zijn klachten. Wat is dat erg? Als anderen reden hebben om over ons te klagen. Laten wij ervoor waken dat dat met ons gebeurt. Wat zeggen de mensen van u? Hoe denken ze over u? En hier zegt die man in een zeer veroordelende zin dat er liefdeloosheid is. En dat men niet naar elkaar omziet. Dat is echt een aanklacht. Ik heb geen mens. Misschien ook wel familie. Maar na verloop van tijd, dan word je zo'n man ook zat, hè. In Canada hebben we een politieagent ontmoet die klap met een knuppel tegen zijn hoofd kreeg en in coma geraakte. En heel lang ziek is geweest. En degene die van plan was met die man te trouwen, heeft hem vaarwel gezegd. En dat was nog ineens het ergste, want ze waren nog niet getrouwd, maar zijn vader en moeder kwamen ook niet meer. Hij lachte maar te liggen, hij zei nooit wat. Hij kon niet meer praten. Verlamd helemaal. Die kon het ook zeggen. Ik heb geen mens. Erg is dat. Een aanklacht vanuit Gods woord jegens de mensheid. Maar dan is daar die man die zo vriendelijk is. Zijn aanwezigheid is al hoopgevend. En dan komt het. Dan zegt de Heer Jezus tegen hem. Sta op. Neem uw beddeke op en ga lopen. Het is een bevel. Een bevelende macht van de ziekte die buigen moet voor koning Jezus. Maar deze man gehoorzaamt ook. Zo krachtig is het woord van de Heere. En hij staat op. Hoe is het mogelijk? Na 38 jaren. De Heer Jezus vertrekt. Die man heeft dat in eerste instantie niet zo in de gaten, want ja, het zal je toch maar gebeuren. Zoiets wonderlijks. Ik ken ook een man die al 6-7 weken op intensive care ligt, getroffen door corona. Hij kan zich niet meer bewegen. Hij begint iets op te knappen, maar zijn spieren werken niet meer. Dat moet helemaal weer op gang komen. met fysiotherapie en dergelijke. En kijk eens wat de Heer Jezus vermag. In één keer staat die man op. En hij loopt. Ja, als hij de doden kan opwekken, kan hij toch ook dit? Hier zien we weer de Heer Jezus in zijn goddelijke macht en majesteit, die gebiedt en het gebeurt. Die man, dan is er opeens iets vreemds, vind ik. Vindt u dat ook? Want is die man nu ontzettend blij? Nou, dat zal wel. Maar hoor je hem zoals je ook anderen wel hoort die genezen zijn? Nu God de eer geven, hoor je hem nu God danken? Springt hij nu rond omdat hij het weer kan, maar dan vooral een vreugde in God, omdat God zo ontzettend goed voor hem is en niets is zoals de mensen? Je leest er eigenlijk niets van. Ja, vreemd. Het is vreemd, inderdaad, als een mens God de eer niet geeft. Dat is heel vreemd. Als een mens leeft alsof er geen God is, van wie je afhankelijk bent. Heel vreemd is dat. Maar goed, hij rolt zijn matje op, legt het over zijn schouder en gaat weg. Waarheen? Nou, dat weten we niet. Maar hij kan weer lopen. Misschien heeft hij nog een huis of familie of wat dan ook. Hij gaat weg. En als hij dan in de drukke straten van Jeruzalem loopt, hoort hij opeens, halt! Hij wordt tegengehouden. En hij komt daar deftige Joodse leidslieden tegen, die met een streng gezicht naar hem kijken. Het is Sabbat, roepen ze. Het is u niet geoorloofd dat beddeke te dragen. Ja, over barmhartigheid gesproken. Wat is er toch ook binnen de kerk dikwijls veel onbarmhartigheid geweest. Geen zicht op de mens in nood. Alleen zicht op de regeltjes. Was dat zo? Mocht die man dat matje niet dragen? Ja, er is wel een vierde gebod, de heilige wet van God. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Maar ze hadden zelf zoveel geboden en wetjes en regeltjes gemaakt. En daarom werd hij nu gearresteerd. En dan zegt die man, ja, maar hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd dat ik mijn matje op moest nemen en lopen. Hij schuift de verantwoordelijkheid van zich af, want hij ziet de bui al hangen. Wat zal er gebeuren als hij aangeklaagd wordt wegens wetsovertreding? Die mij gezond gemaakt heeft. Ben je ziek geweest dan? Nee, dat vragen ze niet. Mag je weer lopen? Oh, gefeliciteerd. Nee, blijdschap met deze man is er ook niet. Wat erg als dat van de kerk uitgaat. Laten we waken. Wij zijn de kerk. Dat er van ons een goed getuigenis uitgaat naar buiten. En dat er bij ons ook barmhartigheid mag zijn. En dat we blijden mogen zijn, maar de blijden. In ieder geval, deze man geeft te kennen dat hij Jezus niet kent. Jezus vraagt hem later, vindt hem later in de tempel. En sommigen zeggen, dat is een goed teken. Die man gaat naar de tempel. Ja, nou ja, waar kun je beter zijn? Zal hij daar een offer willen brengen? Misschien, het is te hopen. We lezen er eigenlijk niets van. Maar de Heer Jezus komt hem tegen en zegt wat tegen hem. Zie, zegt de Heer Jezus, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. Wel, als je dit dan leest, dan lopen toch de koude rillingen over je rug. Opdat u niet wat ergers geschiedde. Wat zou dat zijn, iets ergers, dan 38 jaren verlamd? Is er wel iets ergers dan dat? Ja, dat is er wel. Ik vroeg het aan de catechisanten en ze wisten gelijk het antwoord. Wat is erger dan 38 jaren ziek zijn? De hel, zei er een. Dat is ook zo. De Heer Jezus die waarschuwt dat die man niet moet verder leven in zijn zondig leven. Hier blijkt dus uit dat deze man ziek is geworden vanwege een of ander zondig praktijk. Verslaving of iets dergelijks. Wie weet. Men dacht in het algemeen dat als je ziek was, een ernstige ziekte had, dat dat door een bepaalde zonde kwam. Maar zo was het ook weer niet. Maar bij deze man was dat wel zo. En de Heer Jezus die waarschuwt hem, zoals hij later ook die vrouw die het overspel gegrepen wordt, ook waarschuwt, zondig niet meer. Hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen tegen een mens die van nature zondig is, ook na ontvangen genade? Nee, hij bedoelt, leef niet langer voort in de zonde. Kom tot bekering, kom tot inkeer. Dat is ook barmhartigheid. Waarschuwen daarvoor. Dat er wat ergers kan gebeuren. Dat je verloren kunt gaan. En de Heer Jezus die waarschuwt niet alleen maar. Die wil door die waarschuwing dan ook laten weten. Dat je dat daarvan verlost kunt worden. Van datgene wat dan veel erger is dan wat dan ook. Namelijk door hem. Die deze man zijn barmhartigheid heeft laten zien. Barmhartigheid. Die man, ik vind hem toch wel een beetje vreemd. Ja. Want die man wilde graag weten wie Jezus was. Want dat moest hij dan nog even doorvertellen aan de Farizeeën. Dus hij zegt niet van, oh, wat bedoelt u? Iets ergers? De koude rillingen lopen blijkbaar niet over zijn rug. Hij zegt, hoe heet u eigenlijk? En als hij dan weet dat het Jezus van Nazareth is, dan spoedt hij zich naar de Joodse leidslieden toe en zegt dat het Jezus was en ze kijken elkaar veel betekenend aan, want dat dachten ze al. En daarom vervolgden de Joden Jezus. Wel, laten we verder over die man maar zwijgen. Er zijn niet zoveel mooie dingen van te vertellen. Weet u waarom de mensen een preek hierover nooit zo mooi vinden? Omdat het geen happy end heeft. Een boek is pas mooi als het een gelukkige afloop heeft, toch? Maar wist u dat heel veel levens geen happy end hebben? Dat is het aangrijpende, ook van dit gedeelte. Terwijl er toch een barmhartige hoge priester is, een redder van zondaren, een die stilstaat bij zo een die daar ligt door eigen schuld als het ware, en die bij schuldige mensen aanklopt en hun redder wil zijn. Dat is het heerlijke op de zondag. Hij laat zichzelf zien als de barmhartige hoge priester. En Paulus die kan wat er in zijn leven gebeurd is in één woord samenvatten als hij het over zijn bekering heeft. Sommige mensen hebben daar hele verhalen voor nodig. Paulus zegt, mij is barmhartigheid geschied. Zo ziet mijn bekering eruit. God heeft zich ontfermd over mij. Want ik was nameloos verloren. Strikt in mijn eigen gerechtigheid. Wat is dat erg. De zondag. Ziet u ook weer uit naar de zondag. Als we Gods woord weer mogen horen. Omdat we dan een barmhartige God tegenkomen. Die gezworen heeft geen lust te hebben in de dood van zondaren. Maar daarin dat ze zich bekeren en leven. In uw eenzaamheid, weet u de weg? Deze man zei, ik heb geen mens. Had hij God dan niet? Had hij God dan niet? En u? Hebt u God tot uw deel? Een toevlucht? Een helper? Barmhartig is hij, in en om Christus wil? Kent u misschien Psalm 25? Ja, toch? Waarin ook een man zingt die eenzaam is. We gaan er naar luisteren. Psalm 25 vers 8. Eerst zie op mij een gunst van boven. Wees me toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. Duizend zorgen, duizend doden. Kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. En verstien, hoed mijn ziel. En red ze uit noden. Maak me niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden.
Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden.
We willen nu samen de Heere danken en bidden. Fijn dat we zo ook in samenwerking met Scheveningen deze avondsluitingen mogen hebben, Heere. Daar zorgt u dan ook weer voor. Wij hebben nogthans zo ook onze wensen en begeerten. En die mogen we ook voor u neerleggen. Maar laten we nooit vergeten ook te danken voor hetgeen we nog hebben. Dat ook gisteren weer een zondag uit uw hand mochten ontvangen en uw woord weer verkondigd mocht worden. En u hebt beloofd dat u dat woord zult zegenen. Wil u dat doen, Heere? En dat over de lengte en breedte van deze wereld, opdat vele zondaren hun nood mogen zien en gaan roepen naar u, de Heere, en uw barmhartigheid mogen leren kennen. U bent barmhartig en genadig, een brandend hart hebt u zelf. En Heere, wij bidden dat ook door het werk van de Heilige Geest het hart van ons ook barmhartig mag worden, om een klein beetje licht te mogen verspreiden in deze donkere wereld en een beetje warmte in deze koude wereld, een beetje liefde in deze liefdeloze wereld. Wilt u zijn met de gehele gemeente, ook in Scheveningen, ook hier en overal waar we nog mogen luisteren of samenkomen met onze gezinnen of ook alleen in de hoop toch weer straks met de gemeente. Wil u dat ook geven, Heere, en ook onze overheid dan zegenen in het regelen van allerlei dingen, in het nemen van besluiten, maar ook de kerkenraden. Wilt u ze ook wijsheid geven om in deze tijd leiding te mogen geven aan de gemeente. Gedenk onze dominee ook, zijn gezin, zegen de kerkenraadsleden, allen die een taak hebben in het midden van de gemeente in deze moeilijke tijden. De eenzamen die erg veel verdriet hebben, die rouwen om het verlies van dierbaren. Zij die ernstig ziek zijn, we dragen ze hartelijk aan u op. Denk aan de wereld, Heere, in haar grote noden en laat uw koninkrijk mogen komen met kracht en met heerlijkheid. En wilt u het alles doen uit enkel genade, in de vergeving van onze zonden. Hoor ons nog, om Jezus wil. Amen. Ja, we vragen ons dus af hoe het met die man is daar, die verlamde man in Bethesda, die er wel genezen is. We kunnen ons dan wel afvragen, het gaat nu lichamelijk wel goed, maar is het ook goed met je ziel? Is it well with your soul? Ken misschien dat lied wel. Is it well, it is well with my soul. Daar willen we nu 3 coupletten van laten horen, de melodie ervan. En misschien dat u ook wel iets weet van het ontstaan van dit lied. Horatio Spafford. Spafford heeft geleefd in 1829 tot 1888, in de 19e eeuw dus. Was een christen, was ook rijk geworden door dat hij huizen kocht en verkocht, een makelaar is hij geworden. Hij woonde in de buurt van Chicago en Chicago is op een gegeven moment helemaal afgebrand. Hij had toen ook zelf niets meer. Hij wilde met zijn vrouw en 4 dochters een reis maken naar Europa. Dat is toen wel doorgegaan, maar hij moest op het laatste moment nog thuis blijven en heeft toen zijn vrouw en 4 dochters vooruitgestuurd. En vlak voor Engeland kwam het schip in aanvaring met een ander schip en het zonk in een enkele minuut. En zo verloor deze man zijn 4 dochters. Zijn vrouw kon net gered worden door dat andere schip, werd ze aan boord genomen. Maar die 4 dochters kwijt, toen hij later dus zijn vrouw achterna ging die in Engeland bleef wachten. En hij op dezelfde plaats kwam, toen kreeg hij een ervaring zoals Habakuk, waar we gisteravond van gehoord hebben. En heeft hij een lied gemaakt. Zij vrede mijn deel is, de weg die ik ga, of zorg, als mijn storm overviel. Ja, wat ook mijn lot zei, u leerde uit gena, het is wel met mijn ziel. Ondanks Satans woede of slagen van God, hij is die mij troost als ik kniel. Ja, Christus vertroost mij, hoe zwaar ook mijn lot, met het bloed dat hij gaf voor mijn ziel. Mijn schuld nam hij weg en vertroostte het hart, als ik weer tot zonde verviel. Hij droeg heel mijn schuld en nam weg alle smart. Prijs de Heer, o mijn ziel. En dat is dan het lied. Ik heb het een beetje proberen te vertalen. Deze man is later met zijn vrouw en hij kreeg nog 2 kinderen, is hij naar Jeruzalem gegaan en heeft daar ook een ziekenhuisje opgericht. Ook een Bethesda voor zieken en gehandicapten. En zo kwam ik ook aan dit verhaal. Ik wens u allemaal Gods zegen toe. En Dank voor het luisteren voor deze avond.